Hoi, mijn naam is Mariska Kombroe en al meer dan 10 jaar ben ik sociaal ondernemer. Op mijn manier probeer ik samen met het bedrijfsleven de wereld een beetje mooier te maken. En mensen vanuit hun talent mee te laten doen aan de samenleving. Ik ben nieuwsgierig, kritisch en ik zie altijd mogelijkheden waar het beter kan. Omdat ik veel te vertellen heb, ben ik begonnen met een eigen podcast. Leuke, maar ook serieuze gesprekken die allemaal met sociaal ondernemen en mijn missie te maken hebben. Ik heb echt veel plezier gehad bij het maken en ik hoop jullie bij het luisteren.
Ja, beste luisteraars, het is eigenlijk heel erg leuk. Ik zit hier met Mariska Kombroe. Ze is mijn buurvrouw, 100 meter vandaan al, 100, 200 meter ongeveer woon je van me vandaan. We zijn samen lid van de Heesterveld Business Hub.
Ja.
En toch wordt het een soort kennismakingsgesprek of zo op een of andere manier, op een hele andere manier. Dat vind ik heel leuk. Ik ben zelf Patrick Doorder, normaal tv-journalist achter een camera, maar mijn oude liefde was radio. En ik vind het toch ook leuk om gewoon eens een keer een dieper gesprek met iemand te hebben. En dat hebben wij minder vaak kunnen hebben door de drukte altijd.
Ja.
Ja, Mariska Kombroe is, je bent de directeur en oprichter van Talent Coach.
Yes.
En Talent Coach is een trainings- en coachingsbureau dat gespecialiseerd is in action learning voor professionals en managers uit het bedrijfsleven. Mm-hmm. En als sociale onderneming staat de maatschappelijke missie voorop om de wereld een beetje mooier te maken.
Ja.
Tot zover klopt alles, Mariska?
Helemaal goed, als een bus, ja.
Mooi, mooi. Dit jaar bestaat Talent Coach 10 jaar. Mm-hmm. En ja, daarom leek me inderdaad een heel goed idee om erachter te komen. Wie is de mens achter het bedrijf talentcoach.nl? En dat ga je horen van directeur en oprichter Mariska Kombroe. Welkom, Mariska.
Dankjewel, Patrick.
We hebben hier vragen voor ons liggen, mm-hmm. maar eigenlijk... Is het misschien leuk om... Wat zou je over jezelf willen vertellen voordat we beginnen?
Oh, jeetje. Ik merk dat ik toch... Of ik ben ondernemer. Ik ben moeder. Ik ben vrouw van, zus van, vriendin van. Dus het is heel lastig om iets kortaf mezelf te vertellen. Want er zijn 5 miljoen verhalen.
Yeah.
Maar ik vind het in ieder geval ontzettend leuk om al die dingen in mijn leven en te combineren. En ik heb altijd een drive om dingen mooier of beter te maken, denk ik. Of het nou privé is of zakelijk. Dus dat staat altijd voorop.
Mm-hmm. Ja. Klinkt leuk, want ik zie hier ook staan op je website. Als oprichter van Talent Coach ben ik elke dag betrokken bij de hele organisatie. Van trainingen tot samenwerkingen en innovatie. Eigenlijk vind ik elk aspect van mijn werk even leuk.
Mm. Nou, behalve kopiëren dan misschien, maar... ja.
Ja, wat even kijken, wat gooi je dagelijks een dag? Hoe ziet zo'n dag eruit voor jou?
Nou, wat eigenlijk het leuke is van ondernemen is dat je niet zo goed weet hoe elke dag eruit ziet. Dus ik begin de dag wel met een plan. En nou ja, in heel veel gevallen dan moet dat plan alweer opzij omdat er andere dingen gebeuren dan ik van tevoren bedacht had. Ik noem het eigenlijk grappenderwijs ook altijd crisis en kansen. Ondernemen is crisis en kansen. Dus of er is een crisissituatie die opgelost moet worden en dat is van... dat we bepaalde afspraken niet na kunnen komen met onze klant. Of dat er mensen uitvallen. Of we hebben ook wel soms heftige dingen die we meemaken. We werken met mensen. Tot kleinere crisissen, zeg maar. Computerproblemen of dat soort geneuzel. En ja, en de kansen. Soms komen er kansen voorbij. Of je ruikt iets of er gebeurt iets in de wereld. Of in het bedrijfsleven of in jouw werkveld. En dan denk je, ja, hier moet ik nu iets mee. Ik voel dat ik iets mee moet.
Dus door nu.
Ja, nu. En dan moet je die kans gaan pakken. En dan moet je daar ook op gaan schakelen. En dat vind ik eigenlijk ontzettend leuk voor ondernemen. Want anders denk ik dat ik een werkhopper zou zijn geworden. Dan zou ik van het ene bedrijf naar het andere zijn gegaan. Omdat ik toch vrij snel verveeld raak. Als ik een taak heel vaak moet herhalen. En nu moet ik eigenlijk van kopiëren tot strategie, tot winst-verliesrekeningen, tot met je klanten in overleg.
tot en met iemand die uitvalt in een programma, heel persoonlijk. Ja, dus het is gewoon ontzettend veel wat de hele dag gebeurt. Je moet op 80 borden schaken de hele dag. Dat vind ik superleuk.
Want je bent een directeur ook. Ja, je bent een meewerker directeur.
Ja, ik vind het echt. Mijn collega's moeten altijd lachen, want die zeggen altijd, ja, dit is onze directeur. En dan wil ik altijd weglopen. Ik vind dat echt ontzettend stom woord op een of andere manier.
Wat zou je dan zeggen?
Ja, ik denk dat ik oprichter een leuker woord vind. Omdat het, daar ben ik eigenlijk heel trots op. Omdat het te maken heeft met dat je iets hebt gecreëerd wat er nog niet was. En dat vind ik heel tof. En het is moeilijk, want oprichter lijkt wel alsof het daarna geen functie meer heeft. Hè? Maar je bent en blijft altijd de founder van een bedrijf. Dus elke dag. Je zit er gewoon met je hart en ziel in. Ik heb 2 kinderen en ik heb nog een derde kind. En dat heet talentcoach. Dus weet je, dus, en directeur, ja, dat kan ook iemand zijn die van buitenaf ingevlogen wordt. En er klinkt ook iets hiërarchisch in of zo. Daar hou ik helemaal niet van. Dus ik ben inderdaad een soort meewerkend voorvrouw. Gewoon met je poot in de klei meedoen. En ja, of het nou een heel groot bedrijf zijn geweest, in dit geval een kleiner bedrijf, denk dat ik hetzelfde zou doen. Gewoon lekker meedoen met z'n allen.
Lekker meedoen. Alles is leuk. Wat is nou zo leuk? Wat is nou zo leuk?
Niet alles is leuk hoor, Patrick.
Jij zegt het zelf.
Ja, ik vind die afwisseling superleuk, maar de crisis is natuurlijk niet altijd leuk. Ja.
Maar elk aspect van je werk vind je even leuk. Dat staat er dus op.
Ja, die afwisseling. Dat het niet, weet je, als je bijvoorbeeld bestuursfunctie zou hebben en dat je altijd maar op een abstract niveau over dingen moet nadenken. Ik vind het heel leuk om in een afstand naar maatschappelijke ontwikkelingen te kijken of in het bedrijfsleven van mijn eigen organisatie. Maar ik vind het ook superleuk om helemaal in detail dat door te trekken, wat mijn visie is. Ik zou het heel erg missen als ik dat niet kon doen. Dat vind ik heel leuk. Tegelijkertijd, ja, dat je alles kan of moet, ja, daar zit natuurlijk ook gewoon rotklus tussen. En dat vind ik niet altijd leuk. En ja, stress. Het brengt natuurlijk stress met zich mee als je in een bedrijf runt. Je wilt dat het goed gaat, je wilt dat het met die mensen goed gaat, je wilt dat je klanten blij zijn. We werken met mensen, dus daar wil je ook dat het goed mee gaat. En dat is natuurlijk, dat is niet wat het is. Het gaat soms gewoon helemaal mis. Mm-hmm. En daar lig ik ook wel eens wakker van.
Ja.
Ja.
Kan ik me voorstellen. Je noemt jezelf een sociaal ondernemer.
Mm-hmm.
Of zullen we toch maar even vertellen, even, want mensen zitten al zo lang nu te luisteren. Ja. Ze, wat doet Mariska nou eigenlijk? Toch eens even over het bedrijf.
Ja.
Wat voor bedrijf is het?
Ja, het is grappig dat mensen willen altijd dat ik het in 1 minuut uitleg en dat vind ik heel moeilijk. En toen zei laatst iemand tegen mij, die zei, ja, maar wat je doet of wat je organisatie doet is best complex. Dus ook logisch dat je dat niet in 1 minuut kan uitleggen. Maar ik ga het toch proberen wel kort te houden. Wat ik eigenlijk doe is het verbinden van 2 werelden. Aan de ene kant de zakelijke wereld, de business, bedrijven waar heel veel mensen werken die zichzelf aan het ontwikkelen zijn, professionaliseren. Ook wel waar het geld zit. Hè, dat is zeg maar ook, het bedrijfsleven is natuurlijk ook een motor van deze samenleving. En wil ambitie zijn. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant heb je een groep in de samenleving die niet echt lekker meekomt. En die groep, die welke naam je aan moet geven, laat dat lastig. Het zijn gewoon mensen als jij en ik. Dus ik vind dat het heel moeilijk om daar een term aan te geven. Ik noem het zelf wel vaak kwetsbare mensen. Dus op een of andere manier zijn ze kwetsbaar, altijd al geweest of misschien geworden omstandigheden. Maar ze kunnen niet echt lekker meegaan in de flow van zo'n samenleving. En die twee groepen die breng ik eigenlijk naar elkaar, bij elkaar. En wat ik dan probeer te doen is hun allebei te laten leren, van en met elkaar. Dus te zorgen dat de ene op een hoger level komt in zijn ontwikkeling. Dus dat is die professional in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld manager is van een afdeling. En anderzijds hebben we die kwetsbare, ik noem dat stadsgenoot, want het is vaak in 1 stad, die wil ook doelen halen in zijn leven en zichzelf verbeteren. En die koppelen aan elkaar via verschillende programma's. Dat zijn allemaal coach- of trainingsprogramma's, waarbij ze dus op een of andere manier zichzelf weer naar een next level kunnen brengen met elkaar.
Dat zijn zeg maar de 2 partijen,
ja,
die je bij elkaar probeert te brengen. Straks gaan we daar verder op in, hoe je dat dan doet. Je hebt een onderneming gestart. Waarom eigenlijk deed je het? Is het iets van... Je hebt die twee partijen net genoemd, hè? Van ja. Ene kant mensen die niet mee kunnen komen, aan de andere kant mensen die van alles en nog wat kunnen doen. Vrijheid hebben om te ondernemen, bijvoorbeeld. Dat stoort je dan of zo?
Ja, ergernis is een goede...
Je hebt mensen die hebben er geen last van.
Nee, klopt. Ja, ergernis is een goede drijfveer, heb ik gemerkt. Ja, het komt wel voort uit een stukje ergernis. Puur theoretisch gezien zou je kunnen zeggen dat ik tot de groep behoor. Kansrijke mensen, ik kom zelf uit een ondernemersgezin. Ben hoog opgeleid. Tenminste, ik heb me door allerlei studies heen geworsteld. Kan een carrière maken, ook in het bedrijfsleven als ik zou willen. Dus die wereld ken ik goed ook. Ook in je eigen privéomstandigheden heb je door je studie en de mensen die je daar leert kennen in je werk. Ken je natuurlijk heel veel van dat soort mensen en ook je vrienden, je familie. Anderzijds ken ik ook de andere kant op een of andere manier altijd al gekend. Door ook de plekken waar ik woon. Ik woon in Amsterdam Zuidoost. Hè? Dus, maar dat is natuurlijk ook een keuze waar je gaat wonen. Ga je in een bubbel wonen of ga je op een plek wonen die heel gemengd is. Hè? Qua cultuur, maar ook qua sociale klasse. Ik heb dat altijd heel leuk gevonden. Misschien omdat ik op een voetbalveld ben opgegroeid. Dat zou...
Op een voetbalveld?
Ja, mijn hele familie voetbal, dus ik moest altijd mee. En daar is gewoon de hele wereld vertegenwoordigd. Van bankdirecteur tot vuilnisman. En ik heb altijd geleerd, it doesn't matter. Dus weet je, iemand is oké of niet oké. Wat hij doet, doet er niet toe. Dus,
heb je dat zelf geleerd of is dat iets wat je...
Nee, dat heb ik denk ik meegekregen. Nee. En ook in de praktijk krijg je gewoon heel verschillende mensen leren kennen. En daar ben je allemaal helemaal niet bewust van. Dat vind je doodnormaal. Totdat je gaat werken, studeren en je ziet dat je steeds meer in een soort bubbel komt. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Ik vind dat helemaal, allemaal hetzelfde, homogeen. Dat is niet mijn ding. En ook omdat ik zag in Nederland dat het niet goed ging met een heel grote groep mensen. Het kwam steeds meer in het nieuws. Er kwamen voedselbanken op en zo. En ik dacht, ik begin lekker steeds beter te verdienen. Ik kan een huis kopen en zo. Maar het is gewoon een groep in de samenleving die komt helemaal niet mee. En even serieus, Patrick, ik weet niet of jij dat weet. Het is een beetje mijn stokpaardje. Maar Nederland staat in sommige lijstjes, je hebt ook weer andere lijstjes, in de top 5 van de rijkste landen of in de top 10 van de rijkste landen ter wereld. Ja. Dus serious, als er één plek is waar we moeten zorgen dat iedereen meekomt en dat we het allemaal goed hebben, dan is het hier. We kunnen nooit roepen dat iemand anders moet. Dat kan niet. Dat kan dus wel.
Ja, ja. Maar jij ziet dat dan ook, blijkbaar. Er zijn ook mensen zitten inderdaad in die bubbel en die merken het niet.
Ja, je ziet het of je zoekt het zelfs misschien een beetje op of zo. Echt allemaal niet zo bewust hoor. Weet je, als mensen met je praten, dan klinkt allemaal heel erg doelbewust. Ja, maar dat is niet zo, nee. En een of andere manier dat ik vroeger op school al... Ik vond het vreselijk als kinderen niet mee... Ik had ook 80.000 kinderen op mijn verjaardagsfeestjes en zo. Omdat ik niet mensen kon zeggen, nee, je mag niet komen. Ik ben heel erg iemand die denkt, iedereen is welkom en bij elkaar. En eigenlijk als samenleving zou je hetzelfde willen zien, toch?
Ja, dan denk ik van, oké, maar je wilt dan zeg maar die boosheid, ergernis, kon je omzetten in van alles. Je kon zeggen, ik word professor, ik kon zeggen, ik word activist, ik word dit of ik word dat. Maar jij denkt, dan moet ik een bedrijf beginnen en met de naam talentcoach. In hoeverre kan je dan je ergernis... Hoeverre heb je zelf het gevoel van, ik doe er wat aan nu?
Ja, dat is wel een leuke vraag. Dit is echt wel cool, je zegt. Je kan professor worden en je kan activist worden. Ja.
Zijn we moeten ook tegen mij namelijk.
Oh ja, ja.
Ik heb hetzelfde, ja.
Hadden we hier ook als 2 professoren kunnen zitten.
Die zijn altijd, mijn moeder zei altijd van, als je nou professor wordt, dan gaan mensen naar je luisteren.
Oh ja.
En dan kan je dingen oplossen.
Maar we zijn nog niet zo oud. Dat kan misschien
kan ook nog.
Het is veel moeite om over na te denken. Nee, het is een goeie. Ja, ik zit er tussenin. Hè. Iemand heeft me de geuzennaam gegeven. Ik weet helaas niet meer wie. Maar ik vond het echt fantastisch. Pragmatische idealist is Mariska. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, dat ben ik. Dus aan de ene kant vind ik politiek reuze interessant. Ik vind het bedrijfsleven ook interessant. Ik hou ook van geld. Ik hou ook van ja, hoe genereer je geld, economie, dat soort dingen. En dat past dan weer niet zo bij dat activistische misschien, die ook heel vaak een soort van tegen van alles is. Ja, daar zit ook iets negatiefs in, denk ik. Het punt is, ik wil gewoon zien dat wat ik doe en wat ik denk, dat direct impact heeft. Dat je dat direct ziet. Dus stel je voor in de politiek zit, dan moet je dus jaren vechten voor bepaalde dingen. Nou, dat zie je nu met die Omtzigt bijvoorbeeld. Jaren! Nou, daar zou ik totaal gefrustreerd van raken. Dus ik wil gewoon nu iets bedenken, een probleem zien, oplossen, mee aan de slag. En morgen al zien dat dat al begint te veranderen.
En heb je daar dus een talent in? Omdat het talentcoach, hè? Dat is zo heet je bedrijf. Is het iets over wat je gewoon goed kan?
Nou, ik weet wel één ding waar ik het talent voor heb. En ik zag het vroeger altijd als een frustratie. Omdat ik me voelde me nooit zo thuis. Dus ik werkte in het bedrijfsleven en dan voelde ik me niet helemaal thuis. Ik voelde me altijd een beetje dat andere eentje. En dan ging ik in die maatschappelijke, in die welzijnssector werken. Dan voelde ik me ook een raar eentje. De ene was ik te commercieel en de andere was ik niet commercieel genoeg. En shit, ik pas nergens, zeg maar. En nu denk ik, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Want ik pas wel gedeeltelijk aan de ene kant en aan de andere kant. En nu kan ik ze dus met elkaar verbinden. En ik spreek de taal van het bedrijfsleven en die manager daar. En ik snap dat ze targets moeten halen. Ik snap dat ze aandeelhouders hebben. Ik snap hoe dat werkt. En aan de andere kant heb ik nog steeds die missie van het maatschappelijke. En die kan je dan heel goed combineren. Want ja, ik snap allebei de kanten van het verhaal. Dus ik ga niet zeggen, nou, ik hou van grote bedrijven en die mooie goede dingen doen en veel geld verdienen. Is niks mis mee. Maar we moeten niet vergeten dat er nog een andere kant aan de samenleving zit. Dus als we het over talenten hebben, dan denk ik dat mijn talent in de basis vooral ligt dat ik die twee werelden allebei snap. Maar me er ook niet helemaal thuis voel, zodat ik met een beetje afstand ernaar kan kijken. Maar ja, wij leren professionals hoe ze moeten leren, hoe ze moeten coachen, hoe ze hun mensen moeten aansturen. Ja, dan moet je natuurlijk wel een beetje begrijpen hoe hun wereld is. En aan de andere kant, hè, dus dat stukje, die maatschappelijke kant. Ja, je moet wel kunnen begrijpen hoe dat is om in een rijk land arm te zijn en geen kans te zien en heel veel tegenslag te hebben gehad. Ja,
dus wat doe je voor die mensen?
Wat doe ik voor die mensen? Nou ja, dus of we het heel pragmatisch hebben. Ik was een pragmatische idealist. Ik verzin een programma, een concept. Dus ik denk, nou, het zou heel leuk zijn als bijvoorbeeld mensen die in het bedrijfsleven zijn en denken van, ja, ik zou eigenlijk wel wat meer workshops willen geven of meer willen trainen. En ik wil dat ook leren. Nou, ik kan weer een hele opleiding gaan doen en zo. Nou, ik heb dat ook allemaal gedaan. Of je kan gewoon zeggen, weet je wat, ik ga dingen proberen. Ga eens kijken, heb ik een talent daarvoor? Heb ik daar aanleg voor? Of ja, is het toch handig dat ik misschien zo'n hele opleiding ga doen? Maar laat ik het eerst eens gewoon, zeg maar, in het veld gaan proberen. Aan de andere kant heb je, zoals bijvoorbeeld dit programma, was met een groep vrouwen uit Schilderswijk die lang thuis hadden gezeten met de kinderen. Kinderen gaan weer naar school. Ik wil eigenlijk wel meer doen. Wil ik misschien wel werken of meer meedoen in de samenleving? Maar ik heb geen idee hoe ik dat moet aanpakken. Nou, die twee werelden breng ik dan bij elkaar. Ik verzin een programma voor met wat voor trainingen en hoe iedereen kan leren. Ik zet dat helemaal op. Draai dat dan ook voor de eerste keer samen met trainers, hoor. Dus even voor de luisteraar. Ik ben geen trainer en geen coach. Ondanks het feit dat ik een trainingscoachesbureau heb. Ik ben een conceptbedenker. Ik ben ook degene die het uitvoert. Eerste keer altijd kijkt, hoe kan het nog beter? En dan probeer ik alle juiste partijen bij elkaar te brengen, zodat het gewoon een succes wordt voor iedereen. En dat iedereen aan het einde staat van, jeetje, wat heb ik hier veel van geleerd, hè? Nou, dan kan die professional, die kan naar het bedrijf zeggen, luister, ik heb een aantal training gedaan. Ik zie dat ik er best wel aanleg voor heb. Ik zou ook binnen het bedrijf hier meer mee willen doen. En misschien workshops geven aan mijn collega's. Of weet ik veel, een thema gezondheid volgens mij. Had iemand die wilde daar training over geven binnen het bedrijf. Nou, die kan ook laten zien van, ik heb hier al wat mee gedaan. En ik ben hier al stappen aan het zetten. En die vrouwen, die gaan helemaal enthousiast die training uit. Van, ik heb plannen, ik heb doelen, ik weet welke stap ik kan gaan zetten. Ik heb anderen leren kennen. Dus ja, ik ga weer dingen proberen in mijn leven.
Nou. Nu neem ik aan, je bent een sociaal ondernemer.
Ja.
Dat dan diegene die, zeg maar, bijvoorbeeld die groep vrouwen niets betaalt. En diegene uit het bedrijfsleven, ja. Alles, of hoe zit dat?
Oh, goede vraag, Patrick, ja. Ja, dat blijft het eeuwige... Eigenlijk, als ik even bij de hand mag zijn, zit ik een soort vraag achter, hè. Dat sociaal ondernemen, en daar wil ik wel iets over zeggen. Ik vind, ik geef wel eens ergens een inspiratiespeech of vertel zoals mijn verhaal. En dan zeg ik altijd, sociaal ondernemen is voor mij gewoon normaal ondernemen. Dus ik had het liefst gewild dat het niet had bestaan, die term.
Dus,
ja, en dat is wel misschien wel een boute stelling. Ja, ik ben ook trots dat ik een sociaal ondernemer ben, maar ja, weet je, daar hangt toch altijd iets aan van, dit is blijkbaar nodig en het zou misschien niet nodig moeten zijn.
Maar het gaat nu eigenlijk om, kijk, binnen allerlei bubbels bestaat dat woord en zo, en er wordt van alles over gezegd, maar gewoon even voor jou, zeg maar, sociaal ondernemen en, dus nee, gewoon terug naar die vraag. Ja. Die vraag was,
ja, wat was
wie
de vraag?
Betaalt het? Hoe leef jij ervan?
Ja, wie betaalt het? Nou, omdat ik... Er zijn eigenlijk twee stellingen. Ik zou nooit zo snel iemand anders adviseren. Weet je wat jij moet doen? Een sociaal ondernemer worden. Het geeft allemaal extra rompslomp, gedoe. Het is gedoe. Het maakt het complexer. Dus ja, er zijn wel eens dagen dat ik denk... Had ik niet gewoon bakker moeten worden? Brood, jij, Patrick, kom mijn bolletjes kopen. Weet je wel? Het is gewoon heel erg straight. En dit is allemaal complexer. Tegelijkertijd denk ik ook van... Wat nou als je sociaal ondernemen of in ieder geval gewoon echt serieus probeert de wereld mooier te maken. En dat kan wat mij betreft ook met een mooie tv of flatscreen, hè, of een auto. Dat hoeft dus niet per se te zijn dat je mensen helpt. Dan, en je daar heel veel geld mee zou kunnen verdienen. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Hè? Dus het hangt ook altijd iets aan dat sociaal ondernemen van... Als je mensen helpt, dan mag je niet zo heel veel geld verdienen of zo. Of dan mag ik er niet rijk van worden. Wat nou als wij heel rijk zouden worden van mensen helpen, goede dingen doen? Weet je? Ja. Mm. Dus dat vind ik een interessant concept. Dus
ja, ik zelf heb meer dat het wel kan op zich, maar het is niet mijn totale streven. Maar het is meer van dat als je niet een ondernemers aspect eraan verbindt, dus het... Kijk, ik kon ook een stichting in het begin op, weet ik veel wat. Maar ik denk, nee, ik doe het als een onderneming. Ja. En als ik dan zelf de hele dag moet hosselen, zoals dat op zijn Surinaams Nederlands heet.
Ja.
Om een huur te betalen of weet ik veel wat. Dan kan ik mijn dingen niet goed doen.
Ja.
Dus ik heb wel voor mezelf, oké, ik zorg dat ik genoeg verdien om gewoon lekker te leven. Zodat ik ook mijn dingen lekker kan doen. En verder kan gaan. Mensen aan het werk te helpen, enzovoort, enzovoort.
Ja.
Het moet dat jou is geen... mij, vanuit daar praat ik. Ik praat, wat je net zei, ik denk niet dat het kan uiteindelijk, want niet iedereen kan veel geld verdienen, zeg maar, in de hele wereld, zeg maar. Dat iedereen veel geld verdient. Dan moet er gewoon niemand meer iets verdienen. Gewoon geen geld meer. Dat is een hele andere zaak. Oké, we gaan een beetje te ver,
ja.
Maar... Nog steeds heb ik geen antwoord gegeven op die vraag.
Nee, ik hou de luisteraar in spanning.
Wie betaalt nu?
Ja, ik wijd het uit omdat dat gewoon een gevoelig onderwerp is in mijn branche. Hè? Dus dat wilde ik wel even aangeven. Niet omdat ik geen antwoord wil geven. Mm. Zoals ik de laatste 5 jaar met mijn bedrijf bezig ben, betaalt het bedrijfsleven zo'n trainingsprogramma.
Ja.
En ik vind dat... In die zin ook terecht. Hè? Want de doelgroep waar je het voor doet, heeft geen geld. Dus dan kan je zeggen, nou ja, als je een training wil, moet je zelf betalen. Als je het niet hebt, nou, heb je geen training. Nou, ik geloof in een wereld waar iedereen zich ontwikkelt en leert. En daardoor zich lekker in het vel zit en zijn doelen kan behalen. Dat we daar uiteindelijk allemaal van profiteren. Iets trouwens wat tegenwoordig steeds meer mainstream wordt.
Ja.
Maar waar ik wel een beetje 10 jaar tegen loop te vechten. Tegelijkertijd vind ik ook dat... Een bedrijf wat een programma bij mij inkoopt, of een gemeente, dat kan ook, die krijgen enorme waarde terug voor hun eigen werknemers. Want die professional, en daarom noemen we het ook echt action learning, hè, leren door te doen, die krijgt een speelveld waar die dingen kan leren en ontwikkelen. Dat is niet zo makkelijk in een bedrijf, want er kan maar regels zijn en allemaal veiligheidsdingen in zijn gebouwd. En nu krijgt hij een soort... Ja, speeltuin noem ik het altijd maar, waar hij zich kan leren en ontwikkelen. En die kennis en ervaring die hij erop doet, neemt hij weer het bedrijf mee in. En dat is ook voor mij altijd een tweeledig doel geweest. Hè? door die kennismaking met die andere groep mensen. Voor sommige mensen dat echt, die komen echt in een bubbel. Hè? Die komen het bedrijfsleven en die hebben zoiets van, oh, ik ben nog nooit in de Schilderswijk geweest. Trouwens maar één voorbeeld, hè, van een programma. Maar toch. En die nemen die ervaring mee. Ze worden een empathischer. Ze krijgen een andere blik. Ook op hun eigen mensen, op de werkvloer, hun collega's waarmee ze een programma draaien. Of als ze een team leiden. Ze gaan met andere ogen naar kijken. Ze gaan wat ze geleerd hebben daar weer toepassen. Ja, nou, waarom zou een bedrijf daar niet voor betalen? En dan heb ik het nog niet eens over het maatschappelijke aspect. Hè, dat natuurlijk tegenwoordig eigenlijk niet meer dan normaal is als bedrijf, dat je bijdraagt aan de maatschappij. Dus veel bedrijven zijn ook bereid om daar in ieder geval in te investeren.
Je zou ook nog kunnen zeggen, kijk, ik heb ook wel eens programma's gedaan, projecten waarbij ik niks vroeg aan de deelnemers. Of bijna niets, of het liet het subsidiëren, zodat de deelnemers bijna echt niets betaalden.
Ja.
Maar ik merkte op een gegeven moment dat het ook niet werkt of zo. Mensen ook aan de ontvangende kant eigenlijk iets moeten bijdragen. En heel veel sociaal ondernemers, omdat ze toch dat ondernemerschap in zich hebben, die hebben zoiets van, ja, maar die andere mensen moeten ook iets leveren. Want
ja,
klopt.
Dat is bij ons, ja, dat is bij ons ook trouwens.
Ah,
ja.
Okay.
Ja, ik heb een heel leuke, ik kan het nooit op een naam komen. Dus dan, als ik het nou nu ga noemen, zeg ik het verkeerde naam. Volgens mij Kelly Piguet. Het gaat over, is ook een professor. Het gaat over, hoe kijk je naar mensen met heel weinig geld? Zijn die uiteindelijk ook een marketingdoelgroep eigenlijk? Hè? Dus een groep die, ook heb je weinig geld, je hebt nog steeds geld en je moet nog steeds keuzes maken, waar besteed ik dat aan? Mm-hmm. Hè, als je nou die mensen niet ziet als, oh, die hebben helemaal niks, dus ik moet het geven. Of je zegt, nee, ze hebben niet niks, ze hebben heel weinig, maar ze kunnen wel keuzes maken waar ze aan besteden. Hè, want dan zijn ze ook zich bewust van wat ze kiezen. Nou, dus hoe wij dat opgelost hebben is dat je een eigen bijdrage betaalt van 25 euro als je een programma meedoet. Of, want er zitten ook mensen bijvoorbeeld in een schuldsanering zitten, die hebben niet eens 25 euro. Of die moeten een hele week eten met een gezin, 25 euro. Dan moeten ze een tegenprestatie doen. Dus, en dat kan van alles zijn, waarbij ze hun talenten kunnen laten zien. Er komen ontzettend leuke, heel veel lekkere dingen ook vooral uit. Hapjes en taarten. Maar het komt ook uit iemand ons helpt met iets of een interview geeft, weet je wel, of ons in contact brengt met anderen of een andere organisatie weer nuttig is voor ons. En dan maak je het ook gelijkwaardiger. Dus ik zie ook die twee klantgroepen, dus die professionele bedrijfsleven en dat bedrijf is mijn klant aan de ene kant. En daar zit natuurlijk wel een groot deel van het geld ook wat we nodig hebben. En aan de andere kant heb ik ook mijn klant. En dat is eigenlijk dat sociaal ondernemers zeggen, wat is nou lastig? Ja, ik heb dus best wel twee hele verschillende klanten die soms hele verschillende dingen willen en ambiëren. En dat moet ik uiteindelijk als sociaal ondernemer maar een soort van succesvol maken in het midden. Dat voor iedereen wat oplevert. En dat vind ik nog wel eens een soort spagaatachtig. Dat ik denk, ik wil eigenlijk dit, maar dat is niet goed voor die. En nu, hoe moet ik dat nou oplossen? Ja.
Het bedrijf bestaat al 10 jaar, dus ik neem aan dat je toch wel redelijk succesvol erin bent.
Ja, grappig. Daar sta je helemaal niet bij stil. Hè? En dit jaar heb ik wel wat minder mensen ontmoet. Door corona. Maar meerdere mensen hebben me daarop geattendeerd. Van, je bestaat al best wel lang. Lang, maar in ieder geval hè, voor zoiets. Dus blijkbaar verdwijnen er ook heel veel sociale ondernemingen. Weer, vrij snel. Dat zegt toch iets over jou. Dus, maar ik moet nog even onderzoeken wat dat dan over mij zegt. Misschien in ieder geval doorzettingsvermogen, hoop ik. Maar, en dat wat ik doe, dat ik dat echt super leuk vind. Hè? Dus ik vind dat lerende aspect van mijn organisatie, van mijn bedrijf, super leuk. Ik ben een enorm lerende drijfveer. Dan heb ik ook even opleiding gedaan, nog een master en op Nijenrode. En dan ga ik weer wat doen. Ik moet mij ophouden, maar eens, weet je, allemaal leren. Ik vind leren heel erg leuk. En aan de andere kant, dat sociale vind ik ook heel erg leuk. Dus ja, wat mij betreft kan tot het einde van mijn leven eigenlijk gewoon doorgaan. Dit. Als dat lukt, dat zou fantastisch zijn.
Dat was eigenlijk vraag 6 hoor. Waar hoop je te staan over 5 jaar? Maar dan komen we straks nog wel. En dat ook het grappige is dat we soms dingen andersom doen. Dat komt volgens mij ook net als doordat jij ook zo bent van learning by doing. Die naam. nu pas komen dus op de vraag, waarom heet het zo?
Ja, waarom heet het talentcoach? Jeetje, ik gaf een workshop, online workshop voor het eerst deze week. Ik probeer ook een beetje dingen te leren die buiten mijn comfortzone liggen. En toen had ik dat als voorbeeld dat ik die domeinnaam moest registreren, talentcoach.nl. En die was van iemand anders, dus ik moest daar achter zien te komen.
Die was van iemand anders?
Ja, die was van iemand anders, maar er stond niet bij van wie. Dus ik moest daar achter zien te komen, als een soort detective van, hoe kom ik erachter van wie het is? Maar toen dacht ik ook, waarom heb ik het nou talentcoach genoemd? Ja, daar sta je dan helemaal niet meer bij stil. Hè?
Je had je bedrijf al zo genoemd en toen wou je dit domein hebben.
Ja, en toen bleek dat het al bezet was. Typisch iets voor mij, weet je wel. En dan ook wel leidt het dus dan totdat het dus gelukt is om het te registreren. Want dan denk ik, ja, ik heb nou helemaal gekozen voor die naam. Dus nou moet ik gewoon zorgen dat ik die website krijg. Talent. Het woord talent staat voor mij voor dat ieder mens, zeg maar, zit pas vol talent, maar dat is echt zo'n cliché, dat is een ding. Maar heel veel dingen die wij leren op school en ook later, want ik heb heel veel verschillende opleidingsdingen gedaan, hebben toch iets te maken dat je vooral dingen moet leren die je nog niet kan. In plaats van dat je kijkt wat er al aanwezig is in ieder mens. Dan zie je, Bert, ik heb ook bijna een volwassen kind. Die zitten barstens vol allerlei kwaliteiten en dingen. Daar heb ik helemaal niks aan hoeven doen. Dat zat er gewoon al in. Die kunnen ze al. En volgens mij moet je daarop voortborduren. Wat er al is. Wat daar aanwezig is. En dat groter maken. En iemand laten inzien van dit kan ik heel goed. En ik vind dat we heel veel bezig zijn met mensen in hokjes. En dat zie ik dan vooral in het bedrijfsleven. Oh, je moet zo leiding geven. Oh, je moet zo een team zijn. Je moet zo op deze manier een programma samenwerken. Moeten, want dan heeft een of andere goeroe bedacht dat dat de beste manier is. En dat vind ik echt zo ontzettend raar. Dus het woord talent staat wel voor mij heel erg voor gewoon werk met wat er is. Aan aanwezig talent, kwaliteiten. Maak dat groter en combineer dat met elkaar. En ja, maak er dan een feestje van. En ga niet mensen lopen fixen. Dat is heel belangrijk, hè. Als ik zie in Nederland hoeveel mensen elkaar proberen te fixen. Ja, wat een onzin. Dat slaat echt helemaal nergens op. Hè? Dus dat geldt zowel voor die CEO in het bedrijfsleven die in zijn pak de hele dag vindt dat hij op een bepaalde manier dingen moet. Want dat hoort nou eenmaal zo. Hè? Als die persoon in een wijk waar veel ellende is. Die op een of andere manier dingen niet voor elkaar krijgt en die bij een maatschappelijk werker komt. Heel vaak willen we mensen fixen. Nou, dat wil ik dus niet. Ik wil geen mensen fixen. Het wordt talent. Ja, en coach. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Ja, als je mensen wil begeleiden of leren ontwikkelen, et cetera. Dan zit je toch snel in vorm van coaching. Want ik wil niet zeggen omdat er alles aanwezig is. Dat het niet een soort van sturing of dat je daar niet in kan ontwikkelen. Hè? Dus en ja, toen kwam ik al snel bij het woord coaching. Wat trouwens hilarisch is. Want eigenlijk heb ik het helemaal niet zo met coaches.
Ik was zeggen, heb je zelf een coach? business coaches.
Ik heb twee keer in mijn leven coach ontmoet. Dat ik echt dacht, ja, dit werkt voor mij. Vooral een beetje cynisch, een beetje prikkelend. Met een beetje humor, weet je wel. Van, je moet allemaal niet te serieus nemen. En een andere die gewoon me altijd doorheeft als ik gewoon ons zit te vertellen. Die zegt, ja, hou op maar eens, dat slaat helemaal nergens op. Dat is volgens mij helemaal niet waar. Dat is gewoon iemand die me doorziet. Maar verder vind ik coach over het algemeen best wel, dat gevraag over, ja, hoe voelt dat dan voor jou? En
dat soort coaches, ja.
Ja, maar kijk, voordat iedereen denkt, hoe kan dat nou? Kijk, dat werkt voor mij niet. Mijn collega's vinden het ook hilarisch. Want ik heb natuurlijk ook coachcollega's. Die moeten ontzettend om lachen. Die zeggen, Maris, maar jij bent ook echt een coach. Maar niet geleerd. Ik heb nooit een opleiding voor gedaan. Maar je probeert altijd mensen verder te helpen. En altijd kijken hoe ze zich kunnen ontwikkelen en leren. En dat doet een coach. Ik zie gewoon heel veel mensen ontzettend veel baat bij hebben. Dus ik zie dat voor heel veel mensen heel goed werkt. En die vragen wel. En ik krijg het een beetje kippenvel, of noem je dat, mijn haren gaan recht overeind staan. Dan denk ik van, ja, wat gaat er nou mee, of wat doet het met me, weet ik veel. Ik wil gewoon lekker werken.
Nou, volgens mij heb je nog veel meer onderwerpen om eigenlijk op in te gaan. Ik hoor hier hele nieuwe onderwerpen eigenlijk ontstaan, waar we het vandaag niet over zouden hebben nog.
Dus
is er ook een keerzijde aan het succes van het bedrijf? Of merk je die nog niet? Of?
Jeetje, wat een lastige vraag. Een keerzijde.
Ja, ik bedoel van... het is toch altijd, je grijpt ergens in, je bent ergens mee bezig. Je moet succes hebben ook.
Ja, dat is wel een ding, hè. Ja, je moet succes hebben, wat je eigenlijk helemaal niet kan afdwingen. Zeker niet met dat werk wat wij doen natuurlijk, hè. Werken met mensen en ontwikkeling. Mensen zijn eigenwijs de pest. Dat zijn allemaal dingen die daar invloed op hebben. Dus je kan het helemaal niet afdwingen. En toch wil iedereen dat het liefst horen. Dat bedrijven horen van, dit gaat mijn werknemer allemaal leren. Hè. Stop er een kwartje in en dit rolt er allemaal uit. En aan de andere kant, die mensen die je helpt. Van, als ik ze geholpen heb, dan zijn ze allemaal happy de peppy en alles opgelost. En ja, inderdaad, hoe langer je bezig bent, hoe meer mensen dat verwachten dat je dat wel even soort van, weer van fixt. Dus ik vind terecht, hè. Ik vind terecht dat als je geld betaalt voor iets, hè, dat is ook dat pragmatische of commerciële in. Maar je stopt geld in iets, je wilt het wat oplevert. Het moet een doel hebben, anders wat zitten we dan te doen? Dus daar ben ik het helemaal mee eens. En tegelijkertijd merk ik ook in salesgesprekken dat als ze dan willen horen, dit komt er precies uit. Dan denk ik altijd, ja, dat is niet wat ik jou kan leveren. Want het zijn
tien verschillende mensen. Ben je dan eerlijk op zo'n moment?
Ja, ik denk wel. Ik ben, dat hoor je denk ik nu ook wel, een vrij eerlijke persoon. Dus ja, maar ik denk dat misschien bepaalde gesprekken daar wel ook op vast zijn gelopen. Maar ik kan geen bullshit verkopen. Kijk, ik zeg, één ding kan ik je garanderen. Als jij een programma doet van talentcoach, dan ga je dingen leren. En dat zijn ook mensen die soms al heel veel opleidingen hebben gedaan. En heel veel dingen hebben gedaan. Denken, ik weet alles wel. En dan komen ze bij ons en zitten ze, wow, weet je wel. Toch weer allemaal dingen over mezelf geleerd. Dingen waarvan ik dacht dat ik het niet kon, kan ik wel. Dingen waarvan ik dacht ik het wel kon, kan ik eigenlijk niet zo geweldig. Weet je? Maar dat weet ik 100% zeker. Maar ik weet niet 100% zeker dat ik wat ik jou exact ga leren. Dat ligt natuurlijk aan jou.
Ja, ja. Maar blijkbaar is er gewoon toch behoefte in. En geloven genoeg mensen je verhaal.
Ja, ja. Ja. Ja.
En het wordt ook in de praktijk bewezen.
Nou ja, dat helpt dat wel.
Maar het succes in het verleden is, biedt geen garantie voor de toekomst. Dat is altijd klopt. Het spannende van ondernemen.
Ja, ja, die verwachtingen. Dat heb je ook voor jezelf. Hè, dat je je verwachting hebt van, ik was vroeger gewoon knetterblij als bepaalde dingen lukten. En nu ga ik van mezelf uit dat al moet lukken. En je wil weer naar de next level. En daarvan weet je weer niet dat het gaat lukken. Maar soms gaat daaronder ook weer iets mis. Hè? Dat is misschien ook wel de keerzijde. Dat je altijd als ondernemer altijd ook weer soms helemaal terug moet naar de basis. Van wat ben je aan het doen? Heb ik mijn juiste klant voor ogen? Heb ik de juiste oplossing bedacht? Heb ik de juiste mensen betrokken in huis? Hebben die juiste mindset? Ben ik wel goed genoeg? Weet je wel? Dat is niet opeens opgelost.
Ik ga er ook even over nadenken wat je nu zegt. Goeie.
Wat? Mm-hmm. Oh, al die vragen?
Ja.
Ja, dat moet je natuurlijk niet elke dag gaan doen. Dan word je helemaal gek.
Nee.
Nou ja, je moet wel fris blijven. Ja, en dat, je hoopt misschien dat het op een gegeven moment weg is. Maar dat is nooit helemaal weg, denk ik. Althans niet voor mij.
Dat is ook goed. Dat lijkt me ook goed.
Ja.
Sociaal ondernemen, het woord hebben we net genoemd. We zijn er best wel op ingegaan. Maar nu even stelling op dit punt. Is het... het is een beetje in de mode nu.
Ja, nou best wel lang hoor.
Ja. Maar is het dan... De stelling is trendy of bittere noodzaak?
Ja, bittere noodzaak. Alleen... ja. Alleen wil ik er vanaf eigenlijk. Dus dat is het rare.
Ja.
Ja. Ja, bittere noodzaak.
Dus wat is dan die noodzaak, zeg maar?
Ja, ik ga toch even andere sociale ondernemers noemen om het te onderbouwen. Het Triodos Bank. Ik ben aangesloten bij Social Enterprise NL. Het zijn allemaal sociale ondernemers, klein tot groot. Maar ook dus groot, zoals een Triodos Bank. Dat is althans voor sociale ondernemers wel groot. Die bank die laat zien dat je dus kan ondernemen zonder dat je hoeft te investeren in weet ik veel, kernwapens of dingen waar eigenlijk 90%, 99% van de samenleving wel van denkt dat niet beter is voor de wereld. En dus er is bittere noodzaak dat zo'n Triodos bank er is, omdat de banken heel vaak zeiden, ja, maar wij hebben aandeelhouders en we moeten winst maken, dus wij moeten ook investeren in allerlei soorten dingen. Daar hoort dat gewoon bij, het in the game, zeg maar. Daar ben ik het pertinent niet mee eens. Die discussie kan je nooit winnen, omdat die branche zegt, wat weet jij er nou van? Klopt, hè, wat weet ik daar nou van? Toch voel je ergens in je gut instinct. Vroeger hadden we die dingen toch ook niet? Dus toen leefden we ook allemaal. Dus dat is wel. Een Triodos bank laat zien, luister, je kan ook ondernemen als bank en succesvol zijn als bank, zonder dat je in dat soort dingen investeert. Maar die proberen alleen maar in positieve dingen te investeren. Echt zijn wel best wel echt een goede visie daarop. En ik denk dan, als ieder bedrijf nou gewoon beter nadenkt erover en gewoon even wat mindert. En even, dat doen nu grote bedrijven ook. Hè? Die zijn hun portefeuilles aan het kijken en zeggen van ja, er zijn bepaalde dingen waar we niet meer in moeten investeren, pensioenfondsen en zo. En dat komt denk ik toch door die luis in de pels, zoals zo'n Triodos bank. Die hun toch een spiegel voorhoudt en zegt van het kan anders, want ik bewijs je dat het anders kan. Nou, een super veel gebruikt voorbeeld, maar wel een heel goed voorbeeld ervoor is Tony Chocoloni. Die zei, je moet ambitie hebben om chocolade te maken zonder dat er slavenhandel achter zit. Of kinderslaven vooral, die plantages. Dat lukt ze trouwens nog helemaal niet heel, heel goed. Dan krijgen ze een kritiek op. Maar ze hebben gezegd, dat moet je in ieder geval willen. En je moet daarvoor gaan. Je moet die keten willen veranderen. Want nu doen we maar gewoon, nou ja, er zijn ergens kinderslaven en ik eet hier lekker chocola, dikke pech. Dat is niet mijn probleem. Nou, dat vind ik eigenlijk een bittere noodzaak. Ik zou niet willen dat er veel Tony Chocolonies komen. Ik wil gewoon die cacaobonus veranderd. Ik wil dat Corporate Nederland beter kijkt wat die aan het doen is. En als ik heb ook het idee dat beter is geweest. En dat het dus ook weer beter kan worden.
Zie je jezelf dan als een voorbeeld?
Ja, ik ben in dat hele grote verhaal met hele grote spiegels. Ben ik ook een klein spiegeltje. Ik probeer ook altijd binnen bedrijven wel met mensen daarover te hebben. Hè? Over wat is jullie functie als bedrijf? Hoe ga je om met je mensen? Wat als mensen ontslagen worden? Denk je daarover na? Want die mensen komen dus in een uitkeringssituatie. Of misschien uiteindelijk in een bijstandssituatie terecht. Wat is jouw verantwoordelijkheid daarin? Hebben jullie het daarover met elkaar als grote bedrijven? En ik merk dat er een verandering is. Dus er zijn 5 jaar geleden zaten ze me nog een beetje aan te kijken van ja, we hebben zo'n blije, optimistische dame die denkt dat het allemaal beter kan. Het zal allemaal wel. Weet je, wat weet zij nou? Ik moet eerlijk zeggen dat trouwens mijn komst van rimpels, ik ben dan bijna 45, wel wat. Nee, maar dat helpt wel om wat serieus genomen te worden. Want ik roep dit al misschien al 20 jaar, maar ik merk laatste jaren dat ik wat serieus word genomen. Dat komt denk ik ook met de leeftijd. Maar er is nu een verandering gaande, want VNO-NCW is met een rapport gekomen. En dat noemen ze dan Rijnlands Organiseren, super niet sexy naam. Maar het gaat daarom, we moeten met z'n allen het anders gaan doen. Dat zie je natuurlijk ook in de politieke beweging nu, het moet anders. En dat heeft te maken dat je die kloof niet meer wil in de samenleving. En daar moet dus iedereen over nadenken. En ook het bedrijfsleven in Nederland moet daar over nadenken. Ja.
Je zei net 5 jaar geleden, was het nog lastig om je boodschappen te brengen? Je doet eigenlijk, denk je het al 20 jaar. Over 5 jaar, waar dan? Waar ben je dan? Waar wil je naartoe nog? Wat zijn je doelen?
Ja, er zijn op zeg maar mijn eilandje van talentcoach en wat ik doe. Ik bedoel, wij helpen honderden mensen per jaar. Hè? Dus wij coachen en trainen 100 mensen per jaar. Dus het is niet heel klein, maar het is natuurlijk ook even op het hele verhaal niet heel groot. Ja, dan hoop ik dat ik door kan gaan met wat ik nu doe. Want dat is toch nog steeds wel gewoon pittig. Hè, om te zorgen dat het allemaal werkt en goed gaat. Dat komt me niet aanwaaien, zeg maar. Dus dat hoop ik. Ik hoop dat ik nieuwe tofprogramma's kan ontwikkelen met dezelfde ideeën erachter. Die nog leuker zijn en waar mensen nog meer van leren. Wat het grote verhaal is. En misschien ook een reden om een keertje na 10 jaar, zeg maar, zoiets als dit, een podcast. Maar dan wel meer dingen te denken, wat meer naar de voorgrond te gaan. Ik ben altijd heel erg op de achtergrond gebleven. Is toch een beetje dat activistische of dat idealistische van mij om het verhaal wat meer te vertellen, dat het beter kan. En dat ik dus sinds, nou, misschien pas sinds een half jaar of een jaar echt voel en lees en hoor dat er in de samenleving, heeft die pandemie misschien wel aan bijgedragen, dat weet ik niet, dat er de grote groep er meer ontvankelijk voor is, voor dit verhaal. Dus 10 jaar geleden was het iets van, ja, mensen die waar die groep mee gaat, hun probleem zelf gedaan, lopen alleen maar te roken, allemaal heel erg, best wel veroordelend. En dat begint wel minder te worden. Dus ja, dus ik zou wel willen dat ik in dat grotere debat, zeg maar, ook een beetje mijn stem kan laten horen. En dan weer heel pragmatisch, omdat ik het in de dagelijkse praktijk dit zie en hoor en met al die partijen praat. Dus ik kan heel erg van daaruit praten. Dat is, denk ik, zou mijn bijdrage moeten zijn. Dat ik echt kan vertellen, ja, dat is zo. Of ja, dat is echt niet zo wat je denkt, weet je wel. Omdat ik dat gewoon heb geleerd de afgelopen 10 jaar.
Nou, ik denk, als ik je zo hoor, dat je in ieder geval qua ambitie het sowieso wel gaat lukken. En dat het inderdaad goed is om je gedachten, die je dus blijkbaar al die tijd hebt tussendoor, ja, dat je die meer gaat uiten. Dus dit is de eerste podcast met Mariska Komproe. Ik vond het een heel leuk gesprek.
Ja.
Ja, jij mag toch eindigen met de laatste woorden naar je publiek.
Wat doe je me aan, Patrick?
Of moet ik het gewoon afronden?
Nee, nou ja, laat ik het zo stellen iets. Dit is voor mij nieuw, hè, om meer naar de voorgrond te treden en verhaal te vertellen. En ik vind het super leuk. Ik ben heel benieuwd wat de mensen die het gaan horen ervan gaan vinden. Dus laat me dat horen, denk ik. Ja, laat jullie gedachten, jullie reacties en weet je, wees eerlijk, positief, altijd leuk, kritisch, tips, allemaal welkom. Ja, dat wel leuk vinden.